Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 170 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En we beginnen meteen vanuit Kiev met een teaser.
У нас немає дня, щоб ми не розуміли, що в будь-який день це може відбутися.
Dat is het Oekraïens van Alexei Danilov, de belangrijkste veiligheidsadviseur van Zelensky. Geert-Jan sprak hem in zijn reeks gesprekken in Kiev, waar die ook had met burgemeester Klitschko en oud-generaal en mijnenruimer James Kouwen.
Kouwen.
En nu dus had hij Danilov voor zijn gele BNR-microfoon gekregen. Die hoorden we net. Wat hadden jullie elkaar te melden?
Ik heb hem natuurlijk allerlei ideeën gegeven vanuit Nederlands perspectief. bij deze een open sollicitatie richting het veiligheidsadviseurschap van Oekraïne. Het gesprek ging over motivatie, het ging over Bachmoed, het ging over het eindspel in deze oorlog. Hoe ziet hij dat laatste nou voor zich? Waar gaat deze oorlog uiteindelijk heen? Waar leidt dit toe? Mm-hmm. En we hebben het natuurlijk gehad over het tegenoffensief van Oekraïne. Wat is daarvoor nou nodig?
Ja. Dat klopt op de deur, dat tegenoffensief. Maar niemand weet nog niet echt wanneer en hoe en wat. Dat gesprek dat je had met Danilov gaan we ontleden. We spreken met niemand minder dan Michiel Driebergen. Ja, moeten we hem nog introduceren? Of,
Dat is wel zo aardig.
Ja, toch wel zo.
Hij heeft alweer iets moois gemaakt.
Ja, zeker. Hij is eigenlijk de Oekraïne-verslaggever van de Benelux. Misschien wel van Europa, misschien wel van de wereld. En te lezen in Trouw en op de radio bij Bureau Buitenlands. En maker van de VPRO-podcast Stad en Oorlog, Kharkiv. 1 jaar onder vuur. En ook Michiel weet het inmiddels.
Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren besproken worden.
Ah, ik moet ook nog wat zeggen. En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn.
Je hebt
zijn.
Deze volgorde mezelf bepaald.
Ja, daarom ja. Daarom, sorry, oh shit. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. En zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestrooikast. Ja, en we gooien toch maar weer dit volkslied erin. Elke keer denk ik, moeten we niet nog iets betere kwaliteit van het volkslied opzoeken. Maar elke keer dan draaien we hem gewoon weer. En dat rouwen, dat hoort ook een beetje bij Oekraïne.
Dat is het leven momenteel.
Bij de situatie, ja. Zeg, de gehaktmolen.
Ja, als je dat zegt, dan zeg je ook Bachmoed.
Helaas wel.
Ja.
Koste wat het kost, houdt Oekraïne vast aan Bachmoed. Al maanden wordt hier gevochten door de Russen. Heel veel mensen van Wagner. En de Oekraïners, met duizenden en nog eens duizenden doden. We denken aan beide kanten. We weten de officiële cijfers niet. En het blijft de vraag oproepen, waarom zet Kiev zo in op Bachmoed?
Ja, en Zelensky, belangrijkste veiligheidsadviseur Alexei Danilov volgt de strijd van onder camouflagenetten.
Ja.
Waarom het zo is en hoe, dat horen we zo meteen van Geert-Jan, die hem sprak tijdens zijn trip in Kiev. En dat gesprek dat hoorde zo. En had het ook met hem over het moreel van het Oekraïnse leger, het tegenoffensief en de endgame.
Ja, en zoals gezegd, Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen is bij ons. Hij laat zijn licht er ook over schijnen. Hij was in Bachmoed, hij was in Sloviansk. Om in de Donbas daar de motivatie onder de Oekraïners te beschrijven.
We gaan nu luisteren naar een fragment. Een teaser van de prachtige podcast die Michiel heeft gemaakt met Edwin Koopman, Sophie Derksen en anderen. Over Kharkiv in oorlogstijd, getiteld Stad in oorlog, Kharkiv één jaar onder het vuur, onder vuur. Die podcast is echt beluisteren waard. Hij neemt je mee, Michiel, naar Kharkiv. En je moet ook luisteren naar de muziek. Kom maar door met die trailer.
Sinds de dag dat de Russen hier kwamen, ben ik een stad in oorlog. Bommen slaan kraters in mijn straten. Mensen vluchten of gaan naar het front.
Mijn dochter zegt, mama, hoe heb je het allemaal doorstaan? En op dit moment begrijp ik nog steeds niet waarom het gebeurt. Wat hebben we de Russen aangedaan? Zijn wij Oekraïners zo slecht?
Maar hoe is het als je achterblijft?
Ik zie
inderdaad wat verderop een flat waar het helemaal zwart geblakerd is. Helemaal verwoest.
Ik ben Kharkiv, stad in oorlog.
Ga naar je podcast-app en luister Stad in Oorlog. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1.
Keur ook nog...
Ja, dat doe je altijd.
Platform erbij.
Die trailer van Jelle Brandt, Portius en Ruben Terlouw, die heb je wel 100 keer laten horen.
Ja, netjes. Michiel, Kharkiv is eigenlijk min of meer een beetje jouw standplaats, hè, deze oorlog. Als ik dat zo mag zeggen. Dat was al het Lviv,
ja, zeker.
Waar je hart aan had verpand. Is Kharkiv nu je grote liefde geworden? En Lviv is iets uit andere tijden?
Poeh, liefde, ja, praat mij er niet van. Kijk, weet je, Kharkiv is inderdaad ook een hele grote liefde van me. Kijk, uiteindelijk zal ik thuiskomen in Lviv. Mm-hmm. Dat weet ik zeker. Maar ja, kijk, weet je, er is een interessant verschil, denk ik, tussen die twee steden. En misschien moet ik daar ook wel wat meer mee doen in mijn werk. Lviv ga ik tegenwoordig hard voorbij. Ik bezoek wat vrienden en dan ga ik inderdaad richting het oosten. Daar is nou eenmaal toch meer, ja, daar zijn toch meer verhalen te maken nu. Maar in Lviv is eigenlijk ook een verhaal. Omdat wat mij altijd zo opvalt, Kharkiv, en dat denk ik dat ook in die podcast wel hoorbaar is geworden. Dat is echt een stad van beton, zo wordt het ook genoemd. Hè? Vechtlustig, strijdbaar. Ja, een beetje de voorpost tegen de Russen uiteindelijk geworden. En men is aan het overleven daar. Mensen keren nu weer terug. Maar Lviv is een stad waar de oorlog veel verder weg is. En eigenlijk zijn ze in Lviv een beetje bange vogeltjes, de mensen in Lviv. Want ja, ze hebben wel met die gesneuvelde militairen te maken die telkens terugkomen en daar moeten worden naar de laatste rustplaats moeten worden gebracht. Hè. Dus ze merken dat schrikbarende effect. Ik was in de garnizoenskerk vorige week in Lviv, in het centrum. Ja, daar zie je dan toch weer een hele reeks nieuwe portretten. Mm-hmm. Maar de oorlog zelf is ver weg. Dus ze horen niet de inslagen van de bommen. Ja, dat is gewoon heel erg angstig voor Lviv. Mensen hebben het gevoel dat ze niks kunnen doen. Ze sturen hun mannen naar het oosten en die komen dan vervolgens dood terug. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel... En terwijl ze in Kharkiv hebben ze, we zitten er middenin, we moeten ons verdedigen. Dat is toch een veel actievere houding. Ik denk dat het heel moeilijk is in Lviv, momenteel, mentaal.
Michiel, een van mijn beste Oekraïnse vrienden, Yevgeny, die komt uit Kharkiv, woont nu in Kiev en... Ik heb veel tijd met hem doorgebracht toen ik de laatste was. En hij was op een gegeven moment jarig en had allerlei Kharkovtjanen uitgenodigd. Want er zijn er ontzettend veel nu in Kiev. En om een of andere reden hebben ze geen heimwee naar Kharkiv. En hebben ze toch de, hoe zeg je dat, je pakt iets op om door te gaan met je leven. En dat gaan ze in Kiev doen en dat zijn ze ook voor de komende jaren van plan. Is die stad, die Kharkiv-stad, waar jij nu toch wat deels je hart aan hebt verpand... Ja, komt die ook niet sowieso gebutst uit deze oorlog... met dat er zoveel kennis en kunde en slimme mensen en jeugd en toekomst weg is... en ook als die oorlog misschien voorbij is, niet zomaar meer terugkomt?
Ja, dat zeg je inderdaad goed, Geert-Jan. Ik denk dat dat heel erg... ik zeg het ook in aflevering 4 van de podcast, de laatste aflevering, hoe ziet de toekomst eruit? Nou ja, we weten het echt helemaal niet wat Kharkiv betreft. Want ook al zou je kunnen verbeelden dat er een soort van staakt het vuren zou kunnen komen. Hè? Wat natuurlijk helemaal niet in de lijn van de verwachting ligt de komende tijd. Dan nog is Kharkiv voor veel mensen, zeker voor kinderen, voor gezinnen, is de stad eigenlijk onbewoonbaar, bijna. En er zijn wel gezinnen, er zijn kinderen, maar voor de lange termijn wanneer ga je ooit weer in zo'n stad investeren inderdaad? Wanneer ga je, als je voor een IT-bedrijf werkt, wanneer gaat dat IT-bedrijf zeggen van, ja hoor, ga maar weer naar Kharkiv, ga daar maar weer wonen, want en dan betalen we je gewoon door, maar ja, misschien valt de stroom wel uit, het internet wel uit. Dus ja, het is heel erg fnuikend. Het is echt een bastion, maar dat is ook de enige functie die de stad momenteel heeft. Nog steeds vrij leeg. Ja, nou goed, de vraag stellen is hem bijna beantwoorden. Hè? En als jij zegt van ja, er zijn zoveel Kharkivtsjanen in Kiev. Ik denk toch dat ze niet helemaal, laten we zeggen, geen heimwee hebben, toch? Ik denk dat Kharkiv een hele andere stad is, mentaal ook, dan Kiev. Oh. Hoe spraken ze over de stad?
Misschien is heimwee dan niet het goede woord, maar wel als een afgesloten hoofdstuk. Iets van, aha, van vroegere, aha, tijden.
Ja,
dat is,
ja, ja, ja. Nou ja, dat is heel verdrietig natuurlijk. Omdat Kharkiv is de tweede stad. En Kharkiv is ook essentieel voor Oekraïne. Als, laten we zeggen, in cultureel, historisch. Als je, hè, de meeste mensen spreken er Russisch. Altijd die band met dat Sovjet-verleden op een heel andere manier dan Kiev en zeker Lviv dat hebben gehad. Dus laten we zeggen, als veelzijdig multicultureel land is Kharkiv natuurlijk ook onmisbaar. Maar goed, de helft van de mensen woont er nog steeds. En ik denk dat er zijn ook heel veel mensen die niet weg kunnen. Die hebben natuurlijk ook in onze podcast geportretteerd. Niet weg willen, maar zeker ook niet kunnen. En die blijven daar. En die zullen natuurlijk ook die stad niet alleen blijven verdedigen, maar ook het dagelijkse leven blijven voortzetten. Ik denk dat dat ook wel de les is voor mij in elk geval uit die podcast. Dat je ziet dat hele gewone mensen toch het leven zoveel mogelijk doorzetten. Zo goed en kwaad als dat gaat. Hè? De sneeuw wordt geruimd. De bloemetjes die bloeien denk ik alweer in het Shevchenko-park. Die worden gewoon aangelegd, die parken. Die worden bijgehouden, schoongehouden. De straat wordt geveegd. Dus er is nog leven, in de stad die zo onzekere toekomst heeft.
Dat komt eigenlijk overal tegen. Toch wel ergens leven. Ook al is het in ergens richting de grens.
Leven tegenkomen is wat anders dan toekomst hebben. En daar gaat het natuurlijk ook om.
Dat er in ieder geval nog leven is, dat geeft in ieder geval houvast van we zijn er nog. En
ja, maar je blijft Kharkiv, ook als het geen stad in oorlog meer is. Je kan het geografisch niet verplaatsen. Het blijft nabij Rusland. Dus er moet in feite in Rusland heel veel veranderen voordat Kharkiv weer een stad in vrede met een goede toekomst heeft.
Zeker,
dat lijkt me zo fnuikend.
Zeker, zeker. Daar kunnen we het aan het eind van gesprek over hebben.
Het is inderdaad, je moet inderdaad, je zegt het goed, het geografisch verandert het niet. Dus in Kharkiv krijg je ook onvermijdelijk de vraag op je bord. Wat nu straks met Rusland? Ook al is die vraag bijna een soort taboe in Oekraïne momenteel. Ja, die vraag die gaat daar. Ja, als je hem stelt krijg je bijna geen antwoord. Maar die vraag die ligt onvermijdelijk op de loer. Die zal elke keer terugkeren.
Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben.
Want ja, we gaan het proberen.
Daar sprak Geert-Jan Danilov ook over. Die daar zijn gedachten bij heeft. Laten we even van Kharkiv en ook een beetje Lviv teruggaan naar Kiev, waar Geert-Jan sprak met Danilov.
У нас немає дня, щоб ми не розуміли, що будь-який день це може відбутися.
Ja, dit is dezelfde quote als die aan het begin hoorde en die had ik nog niet vertaald. Hier staat: er gebeurt eigenlijk elke dag wel iets in de Oekraïne. Er gaat geen dag voorbij die gewoon is, die normaal is. En Oleksii Danilov, ook hij heeft een iets andere naam dan vroeger. Het was eerst Alexei, want hij komt oorspronkelijk uit het oosten, uit Luhansk. Ja, uh-huh. Nu is het Oleksii. Zoals met zoveel mensen. Ook al is die taalstrijd, daar moeten we het een andere keer uitgebreider over hebben. Maar mijn fotograaf was eerst Sergei, die heet nu Serhii. Uh-huh. Maar mijn goede vriend, en die komt uit Gerson. Maar mijn goede vriend Yevgeny uit Kharkiv, die spreekt nog steeds over Kharkov. En vindt taalstrijd overdreven. En niet iets. Hij zegt, we hebben niet nog een polarisatie extra nodig op dit moment.
Ja.
Dus we houden het bij Oleksii Danilov, want dat is de officiële formele naam.
Verder introduceren. Hij heeft iets met dierenarts, geschiedenisleraar.
Ja, hij is dus de belangrijkste veiligheidsadviseur van Zelensky en van Oekraïne. Hij is voorzitter van de Veiligheidsraad.
Ben je eerst nog dierenarts en geschiedenisleraar?
Nou ja, in de Sovjet-tijd heeft hij staatslandbouwschool gedaan in Starobielsk. En hij is als dierenarts ooit begonnen in een stad in Luhansk. Volgens mij is Michiel daar wel eens geweest. Voroshilovgrad, ben je daar geweest, Michiel? Je bent in veel van die dorpen geweest, hè, in kleine stadjes.
Nee, is dat niet de oude naam voor Luhansk, de stad? Volgens mij wel, toch?
Verrek. Je hebt helemaal gelijk, daar kende ik het van. Nou, dit gaan we even eruit halen. Ja. Dat is natuurlijk heel slecht van mij. Ja, maar
dat geeft ook weer
Nee. Mooi boek trouwens van boek van Zerdan, hè?
Ja, precies. Oké, dan laten we het erin.
Nooit geweest, helaas.
Maar goed, hij heeft dus een carrière in de Sovjet-tijd in de jaren 80 als dierenarts gehad. Daarna werd hij ondernemer, niet toevallig vanaf 1991. Daar kunnen we allerlei gedachten bij hebben natuurlijk. En toen ging hij de politiek in en werd hij de jongste burgemeester ooit van Luhansk. Mm-hmm. In de jaren 90, met zijn 31 jaar. En toen nam zijn politieke carrière een vlucht. Op een gegeven moment werd hij ook nog gediplomeerd geschiedenisleraar. Ja, het is ongelooflijk hoe ze al die diploma's aan elkaar krijgen. En een soort imitatie bijna van Zelensky als acteur natuurlijk. Hè? In de beroemde film dat Zelensky serie, dat hij ook geschiedenisleraar is. En Danilov was op een gegeven moment gouverneur van de oblast Luhansk geworden en is aangesloten toen bij Julia Timoshenko, politiek geaffilieerd. Maar ja, zoals zoveel in Oekraïne wisselen ze wel eens van partij. En,
ja, springt makkelijk van kleur.
Kijk, Danilov is nu aan de ene kant een vrij neutrale politicus, aan de andere kant gewoon de belangrijkste adviseur van Zelensky op veiligheidsgebied. Sinds 2019 al is hij de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsraad. Maar omdat Zelensky de formele voorzitter is, kun je stellen dat hij gewoon daar de baas van is. En mensen kunnen hem misschien ook wel kennen van een fragment dat hij op sociale media plaatste. Dat was nadat op 8 oktober de Krimbrug een explosie had. Uh-huh. En toen plaatste hij een video van de brandende rug naast een fragment van Marilyn Monroe die Happy Birthday, Mr. President zingt. Als een cadeautje aan de man in het Kremlin.
Heb je dat geluid ergens?
Nee. Jammer. Wil je dat? Kunnen we erin monteren?
Ja, dan moet ik er zo meteen extra nog eens doen.
Ja, dat kan jij.
Dat kan ik zeker.
Voor de luisteraar.
Even, je gaat aan het gesprek. Je belt hem op zijn woordvoerder. Hoe meld je aan? Hoe ziet zijn werkplek eruit? Keurig in een kantoor? Opgeruimd?
Nou, het is niet in de buurt van het overheidsdistrict. Dus je gaat eigenlijk naar een totaal andere wijk in de buurt van Lesja Oekraïnki, was het volgens mij in Kiev. Daar heb je dus het gebouw van de Veiligheidsraad. Maar dan moet je eerst door een aantal checkpoints heen. Paspoorten en al die dingen laten zien. En dan is daar een binnenplaats en een gebouw vol met camouflagenetten. Nou, en daar moest ik in. Uh-huh. En dan ga je weer veiligheid check hier, veiligheid check daar.
Ja, zit je wel veilig, toch?
En dan zit je veilig. En dan, het is vlakbij de militaire universiteit zit het ook. Dus echt in zo'n hoekje van de stad waar een aantal van dit soort zaken zitten. Op defensie en militaire gebied gericht. Nou ja, dan is het even wachten. Sterker nog, het was 40 minuten wachten. Want hij zat nog in een overleg, onder andere met Zelensky, over de veiligheid van het land. Mm-hmm. En toen had ik een half uurtje tijd.
Ja. Michiel?
Op zijn werkkamer.
We gaan het zo meteen over hebben. Michiel, jij Geert-Jan heeft een mooie buit binnengehaald aan gasten, aan sprekers. Jij kiest minder vaak voor hoge gasten voor je verhalen, of vergis ik me?
Ja, ik vind Danilov nu des te interessanter nu ik hoor dat hij uit Luhansk komt. Mm-hmm. Dat hij daar zelfs burgemeester is geweest. Dat is toch wel bijzonder. Die man heeft toch wel echt heel veel meegemaakt, denk ik, hè, in zijn leven. En het is ook wel een man die altijd wel iets durft te zeggen, vind ik. Ja, vind ik interessant. En Geert-Jan heeft natuurlijk ook Klitschko ontmoet. Hoe is het met je rechterhand, Geert-Jan? Zit hij er nog aan?
Ja, en mijn schouder. Hè? Want hij legde voor een selfie nog even zijn hand op mijn schouder. Ik heb wel eens een schouder uit de kom gehad. Ik had het gevoel dat Klitschko eigenhandig die schouder weer even zou kunnen terugzetten. Maar ter aanvulling op de vraag van Floris, die eigenlijk dan aan ons alle drie misschien wel stelt. Van ja, we kies je voor grote namen voor je verhalen in Oekraïne, een land in oorlog, of kies je voor de gewone mens? Ik denk eigenlijk, we proberen met z'n allen waarschijnlijk zoveel mogelijk mensen te spreken om zo goed mogelijk beeld van de situatie van het land te krijgen. Maar ja, wij kennen jou inderdaad wel een beetje als de verhalenverteller van de gewone man.
Ja, dat is denk ik een beetje toeval. Enerzijds is dat denk ik omdat ik dat wil. Omdat ik dat echt wel ook wel het interessantst vind. Ik bedoel, ik was onlangs ben ik nu een verhaal over aan het typen bij een boer. Ik belde gewoon de lokale boerenorganisatie in Kharkiv op. En die verwezen me naar die boer door. Nou, die kan me wat vertellen over de nieuwe oogst of de nieuwe zaaiseizoen. Ja, en dan kom ik bij die boer terecht en die neemt me mee. En die laat zien hoe die met zijn metaaldetector de mijnen zelf dan maar uit zijn land haalt. En dan vervolgens kom ik op zijn boerderijcomplex helemaal verwoest. Echt totaal verwoest, helemaal niks meer van over. En dan zie je hoe die dan de restanten dan nog maar verkoopt aan een oud metaalondernemer, et cetera. En dan vervolgens krijg je natuurlijk de eeuwige 5 keer wodka. En dan word je gelukkig nog net op tijd naar je auto gebracht. Kijk, dat is dat. En dit is zo Oekraïne. Dus daar houd ik heel erg van. En dan zijn dat natuurlijk meestal. Oekraïne is een land waar je eigenlijk kunt werken als journalist. Zonder dat je iets plant. En dat vind ik heerlijk zelf. Dus dan, en dan kom je natuurlijk meestal met gewone mensen in contact. Maar elke gewone man, dat weten jullie ook. Hij heeft een verhaal in Oekraïne. Hij weet ook dat verhaal te vertellen. En ik denk dat het ook een agenda technische reden heeft. Omdat ik. Ja, dan zou ik op een bepaald moment bijvoorbeeld in Kiev of in Lviv moeten zijn. Terwijl afspraken, weten jullie ook, hè, in Oekraïne worden niet altijd behartigd. Dus misschien wordt het dan toch morgen. En dat is wel lastig als je verslaggever bent. Omdat je dan. Ja, dus ik vind knap, Geert-Jan, hoe je die. Ja, hoe je die toch wel hoogrankende mannen hebt gefixeerd in hun agenda.
Dat is Geert-Jan.
En dat ze dan. Ja, dat moet toch iets met jouw charme. Ja, dat moet daar iets mee te maken hebben. Want ja, het is altijd, hè, morgen kan toch ook. Of gisteren was het eigenlijk beter. Of,
zeker nu.
Dat is ook een reden dat ik. Ja, dan leg je je vast. En Oekraïne is een groot land. Dus, maar goed, ik houd heel erg van het verhaal van de gewone mensen. En ik denk dat het zeker in deze grote oorlog, waarin zoveel journalistiek wordt bedreven in dat land. Denk ik dat. Ik vind het zelf het belangrijkste om mensen te horen die eigenlijk. Ja, die ik of jullie hadden kunnen zijn, of de buurman of je tante. En dan komt die oorlog, denk ik, meer binnen. Dus het is in die zin ook wel een keus dat ik dat probeer te doen. Dat de oorlog daarmee dichterbij komt, hopelijk.
En jij, Floris?
Ja, het is een mix. Doe ook wel met afspraken. Dus dat, ik herken het verhaal van Michiel heel goed. En je gaat ook wel bij de mensen thuis langs. En probeer daar te zien hoe zij leven, hoe zij zich staande houden. Zeker.
Ja. Ja, weet je, ik ben dan een half uur bij een Danilov of drie kwartier bij Klitschko. En dan ben ik de rest van de dag, ja, ook gewoon door de stad aan het struinen of op bezoek bij mensen. Of tot 's avonds laat, tot de avondklok. 11 uur slaat in het geval van Kiev, ben ik daar bij mensen bier aan het drinken. En dan hoor je ook die verhalen. Maar inderdaad, je kan vanwege de afspraken. Moet je keuzes maken. Dan zit je in een stad als Kiev. Nou, dan ben ik het verste. Tijdens de afgelopen trip is Oman, denk ik. Wat dan 3 uur rijden is. Want je wil toch eigenlijk zoveel mogelijk in Kiev zijn. Om die afspraken met die tussen haakjes belangrijke mensen te kunnen doen. Maar ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met de rol die wij alle drie hebben. Wij werken voor verschillende media. Met verschillende doelgroepen. Ja, jij werkt ook nog eens. Jullie werken ook nog eens met fotografen in beide gevallen. Voor Trouw en voor NRC. Dus dan ben je ook afhankelijk van dat je goed beeld hebt. Dus dan ben je ook weer op een bepaalde plek misschien.
Goed beeld heb je sowieso, bij spreken. Dat is, ja. Als het land in gaat.
Ja, daarom. Ja. Maar goed, misschien, weet je, we zijn denk ik met z'n allen hopelijk voor de Nederlandse nieuwsconsument ook een goede aanvulling.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel het afgelopen jaar dat wel heeft laten zien. Dat ik denk echt, en daar ben ik heel erg blij mee, dat de Nederlandse luisteraar, kijker, lezer, dat die eigenlijk een heel erg goed beeld heeft van wat er in elk geval in Oekraïne gebeurt. En dat is echt fantastisch. Daar mogen we denk ik met z'n allen trots op zijn. En ik denk dat het verschil is natuurlijk steeds groter aan het worden, helaas, met Rusland. Waar dat beeld steeds meer zal fragmenteren en waar. Ook wij als journalisten, steeds moeilijker kunnen werken. En daar zal het, denk ik, het probleem het komende jaren zijn. Hè? Dat we niet aan de andere kant kunnen komen. Dat we daar steeds minder van weten. En dat is een grote handicap. Daar hebben we die veel rijk geschakeerde werkelijkheid, zoals we die nu in Oekraïne kunnen zien, gelukkig hebben we in Rusland helaas niet.
Gelukkig hebben we in ieder geval nog een paar journalisten daar zitten. Michiel, jij was eerder dit jaar was je in Bakhmut. Of was het eind vorig jaar, volgens mij dit jaar. Bakhmut hoeft eigenlijk geen introductie meer. Een strijd die gaat al maanden door. Russen millimeter voor millimeter boeken ze terreinwinst. En talloze doden aan Oekraïnse kant en ook aan Russische kant. Geert-Jan, jij sprak erover met Danilov.
Ja.
Wat zei hij erover? Hè? De vraag is natuurlijk ook van waarom houdt Oekraïne zo vast aan Bakhmut?
Een groot verschil tussen Oekraïne en Rusland op dit moment is de discussie die ook in Oekraïne woedt over deze oorlog in het openbaar. Mm-hmm. En in Rusland hebben we niet het gevoel dat er heel veel in het openbaar wordt bediscussieerd over moeten we wel of niet doorgaan met een bepaalde veldslag. Dat gebeurt dan eventueel op Telegram met een aantal van die mailbloggers die dan de totale oorlog in gedachten hebben. Nou, in geval van Oekraïne, ook bij vrienden thuis, iedereen heeft het over Bachmoed en uiteindelijk ook Avdiivka en andere plekken en voelen daar wel of niet daar de strijd aan gaan. Waar accepteer je dat een stad in Russische handen valt en kies je voor een betere positie? Iedereen heeft daar een mening over. Er zijn 40 miljoen generaals Zaluzhny wat dat betreft. En Danilov die zegt dus, Bachmoed, dat we daar zijn en blijven tot nu toe, dat is een militaire beslissing. En dat is interessant, omdat er soms discussie is over, is het de beslissing van Zelensky? Dan zou het ook een politieke beslissing kunnen zijn. Zijn het de politici die in dit geval een keuze maken? Of zijn het de militairen? Is het Zaluzhny of Sirski die een keuze maken? Nou kan dit ook met de week verschillen, wellicht. Maar op het moment dat ik Danilov sprak, gaf hij aan, het blijven in Bachmoed is een militaire beslissing. Moet ik nou iets laten horen?
Ja,
het
leek net alsof je dat ging doen.
Nee.
Maar gaf je ook aan waarom ze zo vasthouden aan Bachmoed?
Nou, omdat Danilov aangeeft dat ze in ieder geval honderden, en zo noemt hij dat, kakkerlakken per dag daar doden. Dus hij zegt, ja, het is gewoon heel waardevol omdat we heel veel Russen daar vernietigen. Nou weet ik niet of dat het argument is hoor. Want wat hij niet tegen mij zou zeggen is, ja, als wij Bachmoed laten vallen, dan is het volgende punt waar de Russen zouden komen, is bijvoorbeeld Chassiv Yar. Dan zit je in de heuvels. De Russen zijn tot nu toe best wel goed in de heuvelgevechten. Uh-huh. En als ze eenmaal die posities daar in de heuvels kunnen bemachtigen, ja, dan heb je goed overzicht over de rest van de Donbass. Ja. Dus de vraag is ook, hè, kun je Bachmoed weer terugkrijgen als je het laat vallen? En dat soort dingen, dat zegt Danilov dan niet tegen mij. Dus dan moet je een beetje doorheen kijken.
Ja, we weten natuurlijk ook niet wat er verder. Je krijgt maar een deel van die strijd om Bachmoed te horen en te zien. Maar wat er verder nog speelt omheen en hoe de verdedigingsdienst om Bachmoed en verder richting Kramatorsk, Slavjansk en die heuvels.
Nou, dat zijn allemaal forten. Het zijn allemaal forten. Alleen de Russen weten met die heuvelgevechten nog wel redelijk stand houden af en toe. Kijk, en dat Danilov zegt het is een militaire beslissing. Danilov schaar ik in dit geval onder de politiek, onder de politici. En ik bespeurde wel in zijn antwoorden af en toe enige twijfel over, nou ja, is het wel de juiste beslissing dat we daar zijn? Want hij zei ook de hele tijd, we monitoren de situatie dagelijks. En hij gaf dus ook niet heel veel meer argumenten dan, we vernietigen gewoon heel veel Russen daar per dag.
Ja, ja, maar tegelijkertijd weet je ook niet hoe het leger natuurlijk ervoor staat. Vermoeidheid speelt ook een rol. Michiel, waarom denk jij dat Oekraïne zo vasthoudt aan Bachmoed?
Ja, goede vraag. Ik had ook eerst nog even een vraag aan jou, Floris. Want die tanks, daar heb jij heel erg ingedoken. Heb jij ook die mannen horen zeggen van nou, als die tanks komen, en dat lijkt er nu op, hè, dat die nu arriveren. Ik zag er zelf een treinetje binnenkomen, overigens, de afgelopen week. In Oekraïne, hele nieuwe tanks. En ik heb geen verstand van tanks. Jij volgens mij meer, maar denk
zou wel, die tanks bij Bachmoed iets helpen? Ik inmiddels.
Nou kijk daarom. Dus denk jij dan dat die tanks iets zouden helpen bij Bachmoed? Of is dat een ander soort slagveld?
Dat is wel een ander soort slagveld. Ik heb het niet over gehad met die jongens per se bij Bachmoed. Meer bij waar zij zaten.
Dat weet ik, ja. Meer in het zuiden. Ja.
Meer in het zuiden. Dus daar de situatie. En daar verwachten ze wel in dat die tanks daar een verschil kunnen maken. Wat overigens niet wil zeggen meteen dat het een... Wat je ook wel zag, dat het meteen een gamechanger zou worden.
Er zijn ook flink wat tanks bij Bachmoed. En wat er nu vanuit het westen wordt geleverd, daar kun je maar een paar bataljons van maken. Dus die moet je ook wel heel specifiek gaan inzetten.
Ja, dat ook.
Ja.
Kijk, ze hebben op dit moment, zeg maar in de Oekraïnse situatie, zonder die beste tanks, hebben ze ook niet zoveel tanks dat ze zomaar kunnen zeggen van, we zetten ze overal neer. Dat legde die legerwoordvoerder ook aan mij uit. We moeten gewoon kijken waar we die tanks moeten plaatsen. Want we proberen ze dan zo makkelijk mogelijk te verplaatsen als het nodig is. En waar we ze nodig hebben. Dus ja, Oekraïne heeft wat dat betreft niet zoveel keuze om te zeggen, nou, we gaan nu allemaal tanks neerzetten bij Bachmoed. Waardoor ze in het zuiden misschien weer zwakker worden. Dus die tanks moeten ze gewoon heel effectief, zo effectief mogelijk neerzetten. Maar ze verwachten wel, die jongens, dat ze met die tanks wel een groot verschil kunnen maken. Omdat die westerse tanks zoveel voordelen hebben ten opzichte van die oude Sovjet-tanks waar de Oekraïners gebruik van maken, dat eigenlijk de Russen daar geen enkele antwoord op hebben. Of ze echt een verschil gaan maken waardoor Oekraïne de strijd gaat winnen. Ja, daarvoor heb je ook, dan kom je op hetzelfde verhaal. Dan kom je op het verhaal dat ze ook vliegtuigen nodig hebben, et cetera. Want zo'n tankveldslag, dat doe je niet. Doet niet alleen de tank zelf. Daar heb je meer voor nodig. Dus die tank geeft hem wel vertrouwen. Of het definitief de Russen de Oekraïne uitschopt, dat was voor hen ook maar de vraag.
Ja, ik heb zitten nadenken, want ik denk inderdaad een militaire beslissing, Geert-Jan, wat je zei, hè? Dat Danilov dat zei tegen jou. Ik denk dat dat sluit heel erg aan bij mijn ervaring. Omdat inderdaad, je hebt inderdaad 40 miljoen generaals. En in Oekraïne is het ook echt zo, denk ik, dat vermoeden heb ik een beetje. Ik was in Slavjansk onlangs en daar heb ik best wel veel militairen gesproken. Alleen de meesten wilden dan niet, die sprak ik gewoon in het café. Want er zitten daar 50.000 militairen in en rondom Slavjansk, heb ik begrepen. Ik weet niet of dat getal klopt. Maar je kunt gewoon met ze praten. En dan willen ze niet met hun naam in de krant. Maar, en het is ook niet zo dat je krijgt daar zeker geen grote militaire geheimen van. Alleen wat je merkt is dat inderdaad, ze hebben allemaal hun eigen mening. En eigenlijk zijn de meesten, die bij het front zijn betrokken, bij Bachmoed in dit geval, hè, vanuit Slavjansk, dat zijn mannen die vechten. En die vechten voor Bachmoed. En als militair is het, en dat die dynamiek van die oorlog, daar vergissen we ons denk ik wel eens in. Want een oorlog is niet, iets niet wat je per se kunt sturen. Dat was mijn conclusie, mijn gevoel na afloop ik heel erg. Een oorlog is iets wat ook gewoon gaat. En als jij maandenlang vecht met je kameraden, je bloedverwant uiteindelijk, hè, zo voelt dat, voor Bachmoed, dan ga je daar niet zomaar uit weg. Dus als jij zegt, als Danilov zegt, dit is een militaire beslissing, dan vraag ik me in alle ernst af, zijn die militairen eigenlijk wel bereid om zich terug te trekken uit Bachmoed als dat slimmer zou zijn? Daar heb ik geen antwoord op die vraag, maar dat is wel een vraag die mij nadrukkelijk werd, ja, in mijn conclusie zeg maar nadrukkelijk werd opgelegd. En militairen zijn ook, zeker de mannen die in Bachmoed vechten, zijn volgens mij, wat ik begrijp, deels gemobiliseerden en die hebben het echt heel moeilijk. Die zitten te bidden in de loopgraaf, hoorde ik een van die mannen zeggen.
Ja.
He, wanneer is de nacht in Godesnaam voorbij? Maar er zijn ook, en daarom houden de Oekraïners het zo lang vol, er zijn echte vechtjassen daar bezig.
Ja.
En dat zijn mannen die weten hoe het is van gebouw tot gebouw te vechten. En die doen dat. En nou, die trek je niet zomaar terug, denk ik. Dat is een beetje mijn gevoel.
Het zou ook toch zijn dat als je je nu terugtrekt, dat je denkt van, ja, waarom heb je dan in hemelsnaam zo lang daarvan vastgehouden?
Ja, precies. Dit is natuurlijk de, ja, de universele waarheid, hè? De dynamiek van een oorlog. Als je gaat vechten voor iets, dan ga je daar 100% voor, anders kun je er niet voor vechten.
Ja.
Wij kunnen militair strategisch zeggen, hè, van, en dat lees je natuurlijk vaak, dat soort analyses van, nou, je kunt toch een beetje terugtrekken en er zijn ook heuvels bij Kramatorsk. En Kramatorsk is toch veel belangrijker. Kijk, dit soort waarheden zijn vanuit een helikoptervisie prachtig te geven. En die zijn misschien nog wel waar ook. Maar ja, met de realiteit heeft het natuurlijk niet zoveel van doen.
Nee, want als je na een rotatie van een eenheid die het 4 maanden heeft volgehouden, een eenheid krijgt die minder uit vechtjassen bestaat en meer uit mensen die totaal menselijk ook hartstikke bang zijn, ja, dan kan er alsnog een gat in je verdediging vallen. En zo menselijk is een oorlog natuurlijk ook. En daarover gesproken, ik wilde even met jullie naar het tegenoffensief, waar ik Danilov naar vroeg, want dan kunnen we dit in een wat breder perspectief ook plaatsen. Van waarom zou je in Bachmoed blijven en op welk moment moet je de balans opmaken en zeggen van, we hebben die mensen nodig voor, ja, de toekomst, voor een eventueel tegenoffensief. Ik laat je een stukje van Danilov horen en dan praat ik over zijn antwoord heen voor de vertaling.
Ми кожного дня вирішуємо завдання, яке є сьогоднішній день на фронті. От питання, коли ми перейдемо в наступ, це питання.
Ja, ik vroeg Danilov, bent u al bezig met een tegenoffensief? En hij zegt, we zijn gericht op het oplossen van wat er aan het front gebeurt, de dagelijkse gang van zaken. Maar we zullen zeker, als de situatie dat toestaat, dit jaar een tegenoffensief zien. Waarschijnlijk heel snel. En wat ik al zei, het is aan de militairen in Bachmoed of ze willen blijven.
Це залежить від багатьох факторів, те, що стосується Бахмута. Крайні рішення можуть приймати військові, якщо буде необхідне збереження життя нашим.
Ja, hier praat hij over die militaire beslissing, wat ik tegen jullie zei. En ik vroeg hem, wat heb je nou nodig? En hij zegt twee dingen. Wapens, wapens en nog eens wapens. Dat is het allerbelangrijkste. En het moraal. Het moraal van onze soldaten. Dat is op dit moment hoog. Dus eigenlijk zegt hij, alles hangt af van wanneer de westerse wapens komen. De timing is essentieel wanneer het in ons land aankomt. Maar je kunt er wel uit opmaken uit die moraal. Die moet hoog blijven. En dat is de reden dat Zelensky nu ook natuurlijk naar al die frontlinies gaat. En Zaporizhia, Kherson,
Donetsk.
Dus wapens, wapens, wapens en moraal.
Uh-huh.
Dat is het belangrijkste. Dus moraal, maar bij het beginnen, Michiel, in het oosten. Wat neem jij waar?
Ja, nou, hij koppelt dat dus in één zin eigenlijk aan de conclusie dat de militairen zelf moeten zeggen, hè, of ze in Bachmoed willen vechten, ja dan nee. En dat heeft dus te maken inderdaad met de levering van wapens. Kun je daar vechten, et cetera. Maar eigenlijk is hij daarin heel erg duidelijk. Eigenlijk bevestigt hij voor mijn gevoel, ik weet niet of jullie vinden dat ik gelijk heb, maar dat idee van die, nou misschien niet 40 miljoen generaals, maar in elk geval dat, ja, dat wat de manschappen vinden. Je kunt je natuurlijk afvragen welke manschappen. Hè? De bange vogeltjes in de loopgraven of de vechtjassen. Maar ja, als de militairen vinden dat ze moeten blijven, dat ze daar zich kunnen handhaven, dan moeten ze dat doen. Zo vertaal ik het althans. Wat jij, Floris?
Nou, de vraag is, ik sprak daar van de week een legerexpert over in Oekraïne. De vraag is of Oekraïne klaar is om, en dat zullen we ook met het tegenoffensief over hebben, om zo'n lange strijd te voeren. Of daar het leger op is voorbereid.
Ligt eraan wat je doel is dan. Hoe groot is je doel voor het tegenoffensief? Wil je het hele land bevrijden of wil je een stuk van het land?
Het gaat om een totale oorlog. Dus over langere perioden met veel doden. En daarvan zegt hij bijvoorbeeld, en dan kun je ook Bachmoed en die tegenoffensief en andere aanvallen breder kaatsen. Daarvoor hebben we nog niet een goede doctrine neergezet. Van hoe kunnen we ook de mensen die het nu nog niet aan het front zetten warm krijgen. Of warm krijgen is misschien wat gek woord, maar ook bereid vinden om naar het front te gaan. Of in ieder geval dat ze die aarzelen wat verreden. Die denken dat ze bijvoorbeeld dat ze meteen naar het front worden gestuurd. Dus dat de communicatie naar de rest van Oekraïners, naar de mannen die niet staan te springen om naar het leger te gaan, die zal beter moeten. Er moet meer worden uitgelegd hoe dat proces gaat als je bij het leger aanmeldt. Dat je wordt voorbereid, dat je niet meteen direct naar het front gaat, dat er ook andere posities nodig zijn, behalve in de loopgraven. Ook dat speelt denk ik een rol bij Bachmoed, bij een counteroffensief en bij langere oorlog, totale oorlog noemde hij dat, waar Oekraïne eigenlijk in eerste instantie en nu nog steeds niet eigenlijk klaar voor is.
Ja, dat vind ik wel een heel goed punt, Floris. En dat is denk ik toch wel een groot thema voor de komende weken, maanden. Ook zeker als het gaat over Bachmoed. Van hoeveel mannen zijn er eigenlijk nog die we kunnen oproepen als Oekraïne om te gaan vechten?
Ja, je moet die mannen.
Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want
vervangen, die worden moe. Die hebben even gedood. Dus ja.
Ja, en je hoort steeds meer verhalen van mannen die hun snort drukken. Mm-hmm. Hè, die zeggen van nou, ik registreer me toch maar even niet in deze woonplaats waar ik nu zit. Want misschien vinden ze me niet. Je hoort steeds meer verhalen over controles bij bijvoorbeeld fabrieken. Hè, dan komen mannen hun fabrieken binnen en dan wordt gecheckt of je wel geregistreerd bent op je adres. En misschien krijg je dan de volgende dag wel zo'n papiertje in de brievenbus. En dan weten ze zeker dat je die ook leest, want je bent daar geregistreerd. En je hoort steeds meer mannen die eigenlijk ergens in een hutje in de Karpaten gaan zitten. Van ja, jongens, het zal mijn tijd wel duren. En ik heb toch de indruk, maar dat is echt geen, ja, dat kan ik cijfermatig niet bewijzen. Maar dat die verhalen zijn veel meer dan een half jaar geleden.
Ja.
En dan vraag je je af, heeft het leger een strategie? Houden ze misschien heel veel goede mannen achter die nu aan het trainen zijn? Hè? Dat zou kunnen. Maar dat is ook wel een verhaal om de komende tijd in de gaten te houden of uit te zoeken zelfs. Van, voor ons, denk ik. Van, ja, willen mensen nog vechten, mannen? En zo niet, is er eigenlijk een goede reserve waar Oekraïne nu over beschikt. Ja. Om straks dat tegenoffensief te doen.
De mannen die willen vechten, ja, die vechten al eigenlijk. Vanaf het begin.
Of worden getraind.
Ja. Dus, maar je komt dus uit op een zeg maar tweede garnituur, om het even respectloos, maar zo bedoel ik niet te noemen. Die moet je aanboren. Even.
Ja. Maar, ja, mag ik dan nog één ding daarop zeggen? Want dat bedoelde ik toen ik jou interrumpeerde, Floris, met dan ligt het er ook aan wat je doel is. Volgens mij is het voor Oekraïne om allerlei redenen heel belangrijk dat ze op een gegeven moment succes boeken. Richting het Westen, zo van nou, dat legitimeert dat jullie al die wapens geven. Richting de eigen politiek, zo van nou, we kunnen nog even blijven zitten. We kunnen niet meer doorgaan, maar ook naar de eigen bevolking. Hè, de mensen die al aan het front zijn, maar ook de mensen die eventueel nog gaan vechten. Zo van kijk, wij kunnen ook succes boeken. Dat heb je nodig om die spirit erin te houden.
Zeker.
Dus ik denk dat ook gewoon essentieel is. En daarom moet je bij een tegenoffensief misschien ook denken aan een klein stukje. Een klein tegenoffensief. Of in ieder geval om maar een gebied te bevrijden. Als je er dus eigenlijk positioneel niet zo goed voor staat. Maar dat weten we niet. Je wou het over iets anders hebben, sorry.
Nou ja, we naderen het einde van waar, volgens mij van onze aflevering, waar we volgens mij nog uren over kunnen praten. Maar dan is toch ook even dat laatste onderwerp dat we ter sprake willen brengen, Geert-Jan. Een hele belangrijke, lees ik uit het draaiboek. Want Oekraïners en ook Balten en Polen zeggen, het einde van deze oorlog kan eigenlijk alleen maar samenvallen met het einde van Rusland. Met het uiteenvallen van Rusland, als ik het zo mag zeggen. Toch is het vaak gissen dan naar de bedoeling. Geert-Jan, je hebt Danilov daarna gevraagd. Hoe ziet hij the endgame? voor zich. Wat zei hij?
Hij is uitgesproken. En hij zegt, Rusland moet uiteenvallen. Een desintegratie van Rusland. Rusland moet ontwapend worden, mag geen nucleaire wapens meer hebben. En dat is de enige manier om het bestaan van Oekraïne te kunnen blijven garanderen.
Zodat geen gevaar is voor.
Питання фрагментації Росії – це питання короткого проміжного часу. І Захід має готуватися до фрагментації Росії.
Ja, Danilov zegt, anders blijft het bestaan van Oekraïne in gevaar. En als je kijkt naar die defragmentatie, dan kan het ook nog eens snel gebeuren, zegt hij. We zullen het zelfs snel gaan zien. Poetin is hier zelf op 24 februari mee begonnen. En Europa moet zich erop voorbereiden op het uiteenvallen van Rusland. Het is een stipje op de horizon, maar het kan snel gebeuren. Sneller dan we misschien verwachten, omdat dat ook nou eenmaal met de Sovjet-Unie... Sorry, meneer Danilov. Omdat het nou eenmaal ook met de Sovjet-Unie het geval was. Ineens viel het uiteen. En dan moet je erop voorbereid zijn. Dan moet je met heel veel issues dealen. Dus hij wil het om die reden onder de aandacht brengen.
Ja, een Rusland dat niet meer bestaat of uiteengevallen is, is ook geen gevaar meer voor de buurlanden. Zo zou je het kunnen zeggen dan.
Ja, daarom zijn er andere landen in Oost-Europa en Centraal-Europa die er ook zo in staan. En ja, ik vroeg hem, wilt u Rusland dan vernietigen? Uh-huh. Toen zei hij, ja, dat is door Rusland zelf in gang gezet. Poetin is de initiatiefnemer daarvan. Ja, en een Rusland zonder wapens, dan zegt hij, ik ben überhaupt tegen nucleaire wapens. Ja, dat is dan lekker makkelijk. Maar hij zegt, het zou gewoon moeten verdwijnen van de wereld. En je kunt de wereld ermee gijzelen. Daar heeft hij dan wel gelijk in. Maar wat hij eigenlijk daarmee wil zeggen is, we mogen op geen enkele manier meer compromissen gaan sluiten met Rusland. Je moet niet beknibbelen op compromissen. Dus als er een eind is van deze oorlog, dan moet volgens Oekraïne en Rusland daar veel zwakker uitkomen. Uit elkaar vallen, geen nucleaire wapens meer hebben, dus ook geen chantage meer kunnen voeren. En het Westen moet daarop voorbereid zijn.
Ja.
Ja, Michiel.
Nu jij weer. Je bent een beetje over. Je zei het zelf al. Houden Oekraïners zich daarmee bezig met die vernietiging van Rusland, met het einde van Rusland?
Nou, ik denk dat inderdaad dat. Ja, dat wordt door heel veel Oekraïners eigenlijk al jaren gezegd. Zeker overigens in Kharkiv. Waar we het net al over hadden bij Rusland ligt. Eigenlijk zeiden ze in Kharkiv zelfs andersom. Hè? Wij moeten ons ontwikkelen. Wij moeten gaan handelen met anderen. Niet alleen met EU, maar ook met China en met Brazilië, et cetera. Vanuit Kharkiv. Want Rusland gaat op een gegeven moment ineenstorten. Wij moeten weg. Wij moeten maken dat we progressie boeken eigenlijk. Dat was een beetje het gevoel. En nu is dat natuurlijk heel erg, ja, dat hoor je veel in Oekraïne. Rusland moet uiteenvallen. En ik ben zo stil, omdat ik ook denk, ja, twee redenen van, gebeurt dat echt? Ooit? Ik weet het niet. En het tweede is van, ja, het Westen. Zou het Westen inderdaad hier een strategie op hebben? Hè? Dat is natuurlijk voor een volgende podcast wellicht. Maar heeft het Westen eigenlijk een strategie op de eventuele ineenstorting, mocht dat ooit komen, van Rusland? En gaat dat dan niet met veel meer gruwelijkheden gepaard? Dat is natuurlijk ook de angst die veel Oekraïners hebben dan de ineenstorting van de Sovjet-Unie toen.
Volgens mij ligt het wel op tafel dit jaar.
Sprak Rutte toch een keer over? Vroeg je dat?
Ja, toen werd Rutte heel boos op mij, omdat ik hem ernaar vroeg. Toen zei hij van, je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. En dat is natuurlijk aan de ene kant ook wel zo. Aan de andere kant, in Oekraïne hebben ze al de hel op aarde. Dus ja, dan blijf je ermee bezig. Ja. En je weet, ja, je kan speculeren over iets wat je wel of niet in de toekomst hebt. Maar ik weet dat de Europese Unie probeert dit jaar een soort Rusland strategie op Europees niveau te presenteren. En ik mag aannemen dat ze in ieder geval achter de schermen hier aandacht voor hebben.
Je zou zeggen, als wij het over hebben, dan zouden zij het er ook over moeten hebben.
Of dat dan in een document komt, want dan neem je als Europa een standpunt in. En dat is natuurlijk geopolitiek weer volgens andere analisten gevaarlijk.
Alsof je uit zou zijn op de omverwerping van Poetin.
Maar er is wel ook ruimte voor nuance in Oekraïne, heb ik gemerkt. Er waren wel mensen die ik sprak, en want ik heb geprobeerd hierover te praten. En bijvoorbeeld Yevgeny, die vriend van mij uit Kharkiv, die zegt dan, ja, de Krim. Wat als we de Krim weer terugkrijgen? Wat doen we met al die Russen daar op de Krim? Uh-huh. Gaan we die deporteren, zoals Stalin heeft gedaan? Ja, dan zijn we ook weer niet de good guys. Dus hoe ga je met zulke zeer complexe situaties om? Dat is heel interessant om over na te denken. Maar ik had ook geen antwoord voor hem. Jullie wel?
Nee, inderdaad. Zeker als je ziet hoe men nu in Oekraïne met bijvoorbeeld zogeheten collaboranten omgaat. Ik had een aantal weken geleden een interview met een vrouw in Trouw, in Izium, die korte tijd, eigenlijk maar 10 dagen... als directeur van een school namens de Russen had gefunctioneerd. Omdat ze ook niet anders kon. Ze moest nu eenmaal na een half jaar geen geld hebben verdiend, moest ze toch iets. Ze kon toch nooit meer weg. De Russen zouden toch altijd blijven. Nou, vervolgens kwamen de Oekraïners natuurlijk terug. En nu Dat is de update. Zit ze in de gevangenis. Ik kan er al een dag of 15 niet bereiken.
Zo.
En dit is alleen maar een vrouw die uit overlevingsdrift deed wat ze moest doen, denk ik. Dus ik denk dat dat is natuurlijk een vraag voor Oekraïne sowieso. Hè? Hoe gaan we met minderheden om? Maar hoe gaan we ook bijvoorbeeld met die orthodoxe kerk om die wat meer aan Moskou is gelieerd? Dat zijn eigenlijk voor de ineenstorting van Rusland al grote vragen, denk ik.
Ik zie een soort van Balkanscenario met VN-vredestroepen die de protectoraten daarom worden ingesteld.
Ja, als je ziet wat er nu bij het Lavra gebeurt in Kiev, dat is inderdaad vrij heftig. Ja. Maar ja, ook weer, je zou ook denken vanuit Zelensky's oogpunt. Kijk, aan de ene kant willen ze die collaboranten, die willen ze pakken. Aan de andere kant, ja, je moet wel altijd uitkijken met de kerk, want die kan zich ook tegen je keren. En dan kun je weer de bevolking krijgen die zich tegen je keert. Dus dat zijn, maar ja, het zijn misschien onvermijdelijke vraagstukken nu. Dat weet ik ook niet precies. Dit vind ik een heel moeilijk scenario.
Ja, daar moeten we nog een keer over
zijn lastige zaken, maar inderdaad de reïntegratie van de Krim en ook de gebieden in het oosten van Oekraïne, dat, nou ja, goed. Kijk, daar hoeven we nu bijna nog niet mee bezig te zijn, denk ik, want het ziet er voorlopig niet naar uit, maar het is wel, het zijn natuurlijk hele grote vragen voor de toekomst, zeker.
Het kan snel gaan, hoor.
Zullen we dan maar iets
luchtigs doen?
Luchtigs doen, ja.
Ja, we hebben mop. Luchtig. Ik heb hem al geluisterd, want Jozef heeft me ingesproken en ik ben niet zo handig met monteren dat ik de mop dan niet hoef te verstaan. Maar het is iets met Lviv.
Oh, nou, dat is wel leuk. Luister je even mee, Michiel?
Dus, ja, dat ga ik doen.
Daar komt hij.
Er zit een oude man in een koffiehuisje in Lviv, in het westen van Oekraïne. Hij is goed Grieks-katholiek opgevoed. Grieks-katholicisme is de voornamelijke denominatie in het westen van Oekraïne. Ze vallen onder de paus van Rome. En deze man is zowaar Latijn aan het leren op zijn hoge leeftijd. Een jonge dame aan zijn zijde, aan een ander tafeltje, die ziet dat. En zegt, goh, wat goed van u dat u op uw leeftijd nog een nieuwe taal leert en dan nog wel wat Latijn. Waarom is dat? Nou ja, zegt die man, juist omdat ik niet meer zo lang te leven heb, moet ik toch Latijn leren, want ja, Latijn is toch de taal van de hemel. Ja, zegt de jonge dame, een beetje pijnzend. Ja, dat is wel zo. Ze zegt, ik wil niet bot zijn, maar wie zegt dat u naar de hemel gaat? Misschien gaat u wel naar de hel. Oh, zegt die oude man, met mijn Russisch is niks mis hoor.
Ik snap hem gelijk.
Snap jij, Michiel?
Ja, ik ook.
Oké, gelukkig.
Wat goed.
Ja, allemaal.
Ja, alleen, ja, we kunnen Joost niet bedanken.
Zullen we de volgende keer op terugkomen?
Ja, hij luistert ons bedankt.
Wat zegt echt een Lvivse mop.
Zou Joost dan toch het niveau verlagen of worden wij slimmer?
Ik ben bang het eerste.
Ik denk het ook, ja.
Ja.
Dankjewel, Michiel Driebergen, onze man in Oekraïne voor Trouw en Bureau Buitenland.
En maker van de geweldige podcast. Zullen we nog één keer de titel noemen? Voor Bureau Buitenland, hè? Voor VPRO.
Ja.
Hoe heet die ook alweer?
Ja, dat staat in
Kharkiv, één jaar onder vuur. Stad in oorlog. Kharkiv, één jaar onder vuur. Ja, ik wil het dan goed uitspreken. Dankjewel.
Adieu.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.